Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde, laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 56, daarvan de versen 4, 5 en 6. Psalm 56, daarvan de versen 4, 5 en 6. En vanwege de sneeuwstorm kon de organist niet komen. Maar dat moet geen verhindering, dat hoeft geen verhindering te zijn om de psalmen Davids te zingen. Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen uwe fles vergaard. En wat er verder volgt in de versen 4, 5 en 6 van Psalm 56.
Zout wenden. de mens maakt verdreven. Uw deur bruggenst is maltos bijgebleven.
Kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste Bijbelboek, Genesis, daarvan het 22e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu Genesis 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en nam 2 van zijn jongeren met zich, Isaac zijn zoon, en kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Aan de 3e dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren: blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beide gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, mijn vader. En hij zeide tot zijn vader, mijn vader, en hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En zo gingen zij beide samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep hem van den hemel, en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van den hemel en zei dus, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan heb en uw zoon uw enige niet onthouden heb, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam zijt geweest. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren, en zij maakten zich op, en zij gingen samen naar Beerseba, en Abraham woonde te Beerseba. En het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte, zeggende, zie, Milka heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard, Hus zijn eerstgeborene en Bus zijn broeder, en Kemuel de vader van Aram, en Geset en Hazo en Pildas, en Jitlaf en Betuel, en Betuel gewon Rebekka. En deze acht baarde Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En zijn bijwijf, welke naam was Reuma, dezelfde baarde ook Theba, en Gaham en Tahas en Maaga. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij hebt uw schatkamer geopend en de stukken ijs voor uw aangezicht doen gaan. En wie zal tegen u bestaan, o Heere, als gij de schatkamer van de natuur opent die gij zo heerlijk geschapen hebt. Dan wordt de mens verhinderd in zijn doen en laten. Maar dat kunt gij op duizend en één manieren doen, o lieve Heere, want de mens denkt de vrijheid te hebben in zijn hoedanigheid in Adam, maar we zijn gebonden van de Satan van nature. En we liggen in de kluisters der hel gevangen. O Heere, mochten we het eens opmerken in ons eigen hart en leven. En dat gij een mens nog tegenkomt met de roede. O Heere, dat zal toch, als het mag uitwerken tot bekering en zegen, dan kunt gij een vloek in een zegen veranderen. Wat gij zo menigmaal hebt getoond in het leven van de uwe. En ook in het leven van Abraham, o Heere, alles liep in de dood uit, scheen in de dood uit te lopen. Maar gij hebt uw belofte heerlijk vervuld, want gij hebt uw zoon gegeven, die gij aan Abraham beloofd had, in uw zaden. En zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden. O Heere, mochten we in die zegen delen. Want die zegen, die is eeuwiglijk, die is van eeuwigheidswaarde. Die zegen die gij Abraham beloofd hebt, want dat liep niet over Isaac, maar dat liep over Christus. En Christus was het beloofde zaad. Daarom neemt gij de engelen niet aan, maar het zaad van Abraham, dat is Christus. En in Christus al de geslachten der aarde, in zoverre gij die van eeuwigheid hebt uitverkoren. O Heere, want dat komt ook openbaar. Want Abraham moet de dienstbare, de dienstmaagd en haar zoon uitwerpen. omdat die niet erven kan met de zoon der vrije. O lieve heren van nature, dan behoren we tot die zoon der dienstbare, die alleen maar dienstbaarheid baren kan. En daarin zitten we verstrikt in de kluisters der hel en in de kluisters van onze eigen gekozen dienstbaarheid. En er is geen kracht of macht die ons uit die kluisters kan redden, tenzij Christus komt om de boeien van Satan te verbreken, want hij is machtiger dan hem. Als de sterk gewapende zijn hof bewaakt, zo lijkt alles in vrede. Maar als er een komt die sterker is dan hij, o Heere, mocht dat ook deze morgen plaatsvinden, dat die sterk gewapende het verliezen mag, omdat er een komt die sterker is dan hij, dat is Christus. En dat is het beloofde zaad, die de dood en hel en het graf overwonnen heeft, om zijn volk die in die eeuwige overwinning te doen delen. O lieve Heere, mocht gij ook zijn met de zieken, met de zoveel leed en beproefde. Heere, er is zoveel ellende in deze wereld, hebben wij veroorzaakt. Dat hebben de dieren niet veroorzaakt, als we nou zien hoe de dieren moeten lijden in het veld, vanwege de sneeuwstorm, vanwege de koude. O Heere, mocht gij de beesten in het veld nog genadig zijn, mocht gij ze nog bewaren. Want Heere, die beesten die hebben niet gezondigd, wij hebben gezondigd. Nou moeten die beesten lijden om onze zonde, dat we het eens mochten beseffen, Heere. En dan zult gij ook waarmaken dat de rechtvaardige het leven van zijn beesten kent. En als die dat niet kent, is die geen rechtvaardige. O lieve Heere, mocht gij uzelf openbaren, mocht gij uzelf verklaren in de dood van een verloren zondaar, in de dood van Adams dood, opdat we het leven in u mochten ontvangen. Want Heere, gij zijt het leven van ons leven, er is buiten u geen leven, maar alleen wordt zielsverderf. Mocht gij dan uw eigen woord komen te zegenen, in de zaligheid van zielen, in de redding van zielen, dat ze in het oordeel gered mogen worden, o lieve Heere. Want gij doet alles of niks. Gij zaligt een ziel uit vrije genade of helemaal niet. O lieve Heere, mochten we dan ook het bloed van Christus niet vertreden door ongeloof. Want Heere, dat is ook een macht. Maar dat is onze eigen schuld. Want Heere, daar hebben we voor gekozen. Voor de onmacht. Want wij waren in u geschapen, in uw beeld. En machtig om ook het rijk der schepping te regeren, o Heere, daar zijn we uitgevallen, van afgevallen, van u afgevallen. Maar mocht gij ons herstellen in uw beeld, het welk is Christus. En dat smeken wij van u, gedenk de weduwe en de wezen, de eenzame en de beproefde. O Heere, gij weet waar ze wonen, waar uw volk woont, wereldwijd, daar waar de troon des Satans is. Maar nochtans heb gij gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Wees dan uw woord, dat uw woord gestand mag vinden onder ons. En dat we het mochten kennen. Wat gij zelf hebt gezegd, dat is noodzakelijk te kennen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De eeuwige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gedenk al uw genige trouwe knechten. En voor zover ze er nog zijn, o lieve Heere, want het is een bange tijd. Uw oude knechten die al reeds lange tijd voor de troon juichen, die hebben het gezegd. Dat kerkelijk Nederland ten onder gaat door eigen schuld. Niet willen luisteren, niet de waarheid in liefde hebben willen aannemen, maar de dwaling hebben gekoesterd, hebben geliefkoosd. En ach, lieve Heere, uw knechten die erna nog zijn, die hebben dikwijls geen kracht in de religie. Maar mochten ze door u bekrachtigd worden, ook deze dag, opdat ze vrijgemaakt zouden mogen worden van alle banden die hen omringen en van alle kluisters der hel. Dan mocht gij ze toch in de vrijheid zetten, opdat dat woord onverhinderd, uw woord onverhinderd mag worden verkondigd. Dit smeken wij van u, om Jezus wil. In zijn naam, amen. Geliefde, de tekstwoorden van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 22, waarvan de eerste twee verzen waar we alsnog lezen. En het geschiedde na deze dingen dat Abraham verzocht, dat God Abraham verzocht en zei, en hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Tot zover ons tekstgedeelte. Geliefde, vorige week hebben we overdacht hoe Hagar, de dienstmaagd van Abraham en Sara, met haar zoon Ismaël is uitgeworpen, omdat de zoon der dienstbare niet kon erven met de zoon der vrije. En we hebben ook gezien welke geestelijke betekenis dat heeft in het leven der genade. En de Heere had gezegd dat in Abraham al de geslachten des aardbodems gezegend zullen worden. Maar nu wordt de zaak van Gods wegen nauwer aangehaald, want in deze pericoop laat de Heere blijken dat al de geslachten des aardbodems gezegend zullen worden in Abrahams zaad. De Heere zegt nu niet in u, maar in uw zaden. En vorige keer hebben we ook gezien dat het zaad niet Isaac was, maar Christus. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dus Christus, geliefde, zat verborgen in de lendenen van Isaac. Maar Isaac was niets, was zelf niet het beloofde zaad. Isaac was het kinderbelofte. Krachtig dat zaad. En we hebben ook een ogenblik stilgestaan bij het onmogelijke van de vervulling van die belofte. Namelijk dat Sara een zoon zou baren. Maar de belofte is waar geworden, dwars door de onmogelijkheid, dwars door de onvruchtbaarheid van Sara heen. En Isaac was geboren, de zoon der dienstmaagd, uitgeworpen. En nu krijgt Abraham het bevel om het kind der belofte, de zoon der vrije, te offeren op de berg Moria. En geliefde, we hebben het opgelezen, God gaat Abraham beproeven. Hij gaat zijn geloof beproeven. Door de vervulling der belofte wederrechtelijk op te eisen. En Abraham krijgt te verstaan de geschonken weldaad, Isaac, aan de rechtmatige eigenaar terug te geven. Want de kinderen zijn een erfdeel des Herenmoeder. Dus buiksvrucht is een beloning. Maar wie is de eigenaar? Dat is de schepper. En nou gaat de schepper, nou gaat God aan Abraham wederrechtelijk de zoon der vrije terugvorderen. Niet door een mondbelijdenis, maar letterlijk. Abraham moest letterlijk en bloedig zijn zoon de Heere offeren tot een brandoffer den Heere. En we lezen: toen stond Abraham vroeg op om God te gehoorzamen. En Abraham zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij ging. Want er staat geschreven dat mocht Abraham hier beoefenen, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Dan offeranden. Wel nu, geliefde, Abraham deed het beide. Gehoorzaamheid en offeranden. En Abraham gehoorzaamde God. Ja, daar moet u op letten. Dat staat nou centraal in deze prediking. Abraham gehoorzaamde God. Tegen Gods geopenbaarde wil in. Want de wet verbiedt mensoffers, zeg, gij zult niet doden. En hoewel de wet toen de tijd nog niet op stenen tafelen was geschreven, was de wet wel in de harten en in het verstand der mensen geschreven. Want er was 430 jaar was er eigenlijk geen wet geweest. In de tijd van Adam tot Mozes was er geen geschreven wet. Maar de wet der 10 geboden heeft God, voordat de wet na 430 jaar in stenen tafelen geschreven is, dus nadat Abraham geroepen is uit het Ur der Chaldeeën, in het geweten van de gevallen mens gesteld. Niet voor de val, maar door de val. Adam was niet in het werkverbond voor de val, maar door de val. Door de zondeval heeft de mens kennis van goed en kwaad gekregen. Hoewel die kennis van een gevallen mens niet zuiver is. Hè? Want ons geweten is medegevallen. We hebben ook geen zuiver geweten meer. Maar aan die kennis van goed en kwaad, al lag de wet de 10 geboden aan ten grondslag. Hè? Want zonder de wet is de zonde dood. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. En in Romeinen 3 zegt hij, door de wet is de kennis der zonde. Ja, er zijn veel mensen en veel predikers zelfs die zeggen, ja, als je nou het evangelie, dan leer je je zonde kennen. Maar dat is niet waar. Nee. Als je door de wet nooit je zonde hebt leren kennen, zou je door het evangelie nooit geen diepere zondekennis krijgen. Dat is onmogelijk. Door de wet is de kennis der zonde. Een kracht der zonde is een diepe val in Adam, geliefde, zijn we niet alleen door het vonnis van, door het paradijsvonnis, wat u kunt lezen in Genesis 2 vers 17. Zijn we niet alleen door het paradijsvonnis de drievoudige dood en de verdoemenis onderworpen. Maar door de zondeval is het direct onmogelijk geworden om door de werken der wet zalig te worden. En toch hield God ons ervoor. Want voor de val was het proefgebod de regel des levens van de zondeloze mens. En door die regel, dus door zijn gedrag, kon de mens namelijk staan of vallen. Nou, daar hoefde Adam zijn best niet voor te doen, want hij was geschapen in het beeld Gods. Dat was een volmaakte schepping in rechtvaardigheid, heiligheid en een volkomen kennis. En maar na de val, moet ik goed luisteren, na de val is er geen regel meer van kracht waardoor wij kunnen staan of vallen, want wij zijn gevallen. En we kunnen alleen zonder de wet zalig worden. Door soevereine, vrije, soevereine genade. Dus na de val is er geen enkele regel waardoor de gelovigen staan of vallen. Want er is geen afval der heiligen. Als de gelovigen zich moesten houden aan een regel, dan zouden geen een zalig worden. Gods kinderen staan of vallen niet door hun gedrag. Maar ze staan in het eeuwige leven door het volmaakte gedrag van Christus. En daardoor is hun zaligheid verzekerd door zijn gedrag. En niet door een of andere regel naast Christus. Dus ik heb nou in het kort bewezen dat de wet geen regel des levens kan zijn voor de gelovigen. Maar de wet is wel een regel des doods voor de onverzoende. En een blijvende kenbron der zonde, ook voor Gods kinderen. De wet houdt wel zijn functie. Maar het is geen regel voor de gelovigen. Want als de gelovigen geoordeeld zouden worden naar de wet, dan zouden ze allemaal verloren gaan. Gods kinderen worden geoordeeld naar het evangelie. In Christus. Naar de volmaakte wet der vrijheid. Dus door de val hebben we onszelf onder de vloek der wet. Dus de vloek der wet, daar bedoel ik mee de 10 geboden gebracht. En die kennis had de mens direct na de val. Ja. Dus het bewijs dat de wet der 10 geboden direct na de val in het geweten van de mens gesteld is, dat levert K in ons. Als K in de overtuiging door de wet der 10 geboden niet kende, dan zou hij nooit hebben uitgeroepen dat zijn moordenaarsmisdaad groter was dan dat zij vergeven kon worden. Dat voel je toch wel. Hè? Dus ook Kain had een ingeschreven wet. En met zijn mondbelijdenis achter Kain het bloed van Christus onrein. Door de val heeft de mens dus een zondige kennis van goed en kwaad gekregen. Een zondige kennis. En die kennis van goed en kwaad kan er alleen maar zijn door de wet der 10 geboden als kenbron van de zonde. Nou, die kennis had Adam voor de val niet. Moest goed over nadenken. Adam hoefde zijn best niet te doen om zalig te worden. Hij was het. Hij was zalig. Het was in paradijs geen last om door de werken de zaligheid te verdienen. Ben je wijzer. Adam leefde in een volmaakte harmonie met zijn God. Dus bij de wet heeft God ook een belofte van het eeuwige leven gegeven in geval van volmaakte gehoorzaamheid aan de wet. Doe dat en gij zult leven. Nou, de belofte ten leven van de wet der 10 geboden is door het vlees krachteloos geworden. Hè, zodat geen sterveling uit de wet het leven zal ontvangen. Dat is onmogelijk. God stelde niet alleen de wet in de gewetens der mensen kinderen. Hè, maar beloofde Adam en Eva ook het zaad. Dat als hoofd van een veel beter verbond in Adams plaats. In Christus kunnen Gods kinderen niet meer afvallen. Adam kon vallen, die kon uit de zaligheid vallen, die kon uit het beeld van God vallen. Maar in Christus is er geen afval der heiligen. De wet doet dus de belofte van het genadeverbond niet teniet, maar die maakt er juist plaats voor. Door de mens in al zijn verdoemelijkheid te openbaren, opdat de genade in Christus alleen verheerlijkt zou worden. Nou, welzalig de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Maar geliefde, aangezien de mens in het beeld God geschapen is, eist de wet Gods beeld terug. De wet eist dat wij in het beeld God, dat we ons in het beeld Gods bevinden. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want het beeld Gods is nooit geschonden. God kan niet geschonden worden. En die claim, die eis der wet, die ligt van nature op elk mens. Ook al weet God dat de mens gevallen is en niet in staat is de wet te gehoorzamen. Toch blijft die eis staan. Want die eis, dat is een rechtvaardig eis, anders zou God geen God meer zijn. God ziet de zonde niet door de vingers. Moet je nooit denken. Ook niet als hij genade schenkt, dan ziet hij de zonde niet door de vingers. God eist een prijs. Een bloedprijs. En uit oorzaak van de zonde, geliefde, is de wet, die van zichzelf heilig en goed is, een bloedreker geworden. Die de gevallen mens het vonnis presenteert en ook daadwerkelijk de dood injaagt. Zolang de mens zich buiten de vrijstaat bevindt. En dat vonnis des doods is absoluut. En kan alleen maar van ons afgenomen worden door overname. Als er iemand in je plaats gaat staan, als je veroordeeld bent. En dat gebeurde wel eens als er gevangenen, krijgsgevangenen, geëxecuteerd dreigde te worden, dan ging er wel eens een oude soldaat in de plaats staan van een jonge soldaat. Rechtvaardig. En ons vonnis, geliefde, dat kan alleen maar afgenomen worden en door overname, door Christus. En maar ondanks die ingeschreven wet gehoorzaamde Abraham Gods bevel en ging op weg om Isaac te offeren, gelovende dat God hem uit de doden zou kunnen wedergeven. Abraham geloofde God en daarin hield hij geen rekening met de overtreding van het gebod, geen rekening met wat zonde is, geen rekening met wat vlees is, maar hij geloofde God als zijnde een overtreder. Ja, dat is misschien moeilijk te verstaan, omdat deze leer, dat is haast een vreemde leer geworden in onze dagen. Welke leer? Dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat geldt ook Abraham. Abraham is niet als een vroom mens gerechtvaardigd. En dat beslaat het hele leven der genade. Maar Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, zo heb Abraham zijn zoon Isaac geofferd. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Zonder de werken der wet is Abraham als een goddeloze gerechtvaardigd. En degene die niet als een goddeloze gerechtvaardigd zijn, moet je maar opletten, die houden het altijd bij de wet. Om die te doen, menen ze. Maar dat is, geliefde, dat is het leven van de oude mens onder de wet. En de oude mens, daarvan zegt Paulus, zonder de wet leefde ik eertijds. Dus mijn oude mens, onder de wet. Onder de wet en zonder de wet. Nou, dat is ons beeld van nature. Maar geliefde, degene die aan het doen der wet gestorven zijn, die geloven in het einde van de wet. Dat is Christus, tot rechtvaardigheid. Maar de leer en de bevinding van de rechtvaardigingen van de goddelozen beheerst, we hebben het al gezegd, het hele leven der genade. Hè? Ook het leven der heiligmaking. Wat is heiligmaking? Nou, heiligmaking heeft de kerk ten eerste volkomen in Christus. Hè? Want hij is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Maar wat werkt dat uit? Hè? Wat is nou de vrucht? Ja, de vrucht is ook Christus, geliefden. Ja. Uw vrucht worden in mij gevonden, zegt de Heer Jezus. Maar goed, u wil wat tastbaars. Zou ik u zeggen, heiligmaking is God gehoorzamen door het geloof. Niet als een vrome non, maar als een goddeloze hoop. En geliefde, dat zien we hier bij Abraham. Die tegen de geopenbaarde wil des Heren als een overtreder der wet God geloofde op zijn woord. Maar geliefde, Abraham heeft niet de vrome man uitgehangen. En de Heere voor zijn rechtbank gedaagd. Nee, hij geloofde God tegen de wet in. Hè? Want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Dus heiligmaking, dat is niet een vroom mens worden. Nee. Nee, dat is al je weldaden offeren op het altaar van Christus. En zo werd Simson gedreven door de geest des Heeren om dat Filistijnse meisje te trouwen. Het welk tegen de wet was. En om die reden werd Simson door zijn ouders vermaand. He, maar dan staat er zo mooi. He. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat het van de Heere was. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Dus ook Simson moest net als Abraham tegen de geopenbare wil van God in handelen. Hoewel op Gods bevel. Niet uit eigen beweging. Op Gods bevel. U zegt dus, de Heere kan een mens, kan zijn kinderen bevelen om te handelen in strijd met zijn eigen wet. Ja, dat kan niet alleen. Maar dat vinden we op verschillende plaatsen in het woord. Ik noem u nog een voorbeeld. Dat een kind van God op Gods bevel moet handelen tegen de geopenbaarde wil des Heeren in. Dat kunt u vinden in de profeet Hosea. En ik zal het u voorlezen. Hosea 1, vers 2 en 3. En de Heere zeide dan tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. Ja, wat was Gomer voor een mens? Dat was een hoer. Een vrouw der hoererijen. Tegen de wet Gods in. En ik laat het doel van dit bevel des Heren aan Hosea nu even voor wat het is. Maar wat ik wil zeggen is dat een dergelijk huwelijk krachtens de wil des bevels van God, gij zult geen overspel doen, uitdrukkelijk verboden is. Maar Hosea gehoorzaamde God op zijn bevel en trouwde een hoer. Ik zeg op Gods bevel. Er bestaat geen beweging van de gelovigen. Ja, die zijn er wel. Als Simson naar Delila ging, dat ging niet op Gods bevel. Dan zondigt hij. Maar als Gods kinderen handelen op Gods bevel tegen de geopenbaarde wil des Heren in, zondigen ze niet. Omdat het door het geloof is. Is het geloof zonde? Kun je nagaan hoe ze in onze dagen oordelen. Allemaal met de wet in hun hand, mijn geliefde. Heb je wel eens een dodelijke klap van de wet gehad? Omdat je een zondaar bent. En het feit dat Abraham de Heere zonder enige tegenspraak of twijfel gehoorzaamde toen hij het bevel kreeg zijn zoon Isaac te offeren, is een duidelijk bewijs dat Abraham radicaal aan de wet gestorven was. En God leefde door het geloof, anders had hij nooit dat bevel gehoorzaamd. Dan had hij God tegengesproken. Een mensenoffer was de Godswet uitdrukkelijk verboden. En volgens die wet die in zijn hart geschreven stond, was Abraham een roofmoordenaar. Die krachtens het vonnis der wet zelf door het zwaard gedood moest worden. Want degene die het zwaard opheffen, zullen door het zwaard vergaan. Dat is Gods woord, dat is niet mijn woord. Dus in welke hoedanigheid gehoorzaamde Abraham aan God? Als een goddeloze. Als een goddeloze zonder krachtens de wet Gods. Gestorven aan de kennis van goed en kwaad. Gestorven aan het doen der wet. Gestorven aan de wet als regel des levens. En gestorven aan alle eigenwillige vroomheid. Abraham gehoorzaamde God. En gehoorzaamde hem blindelings. Hij gehoorzaamde God tegen zijn geweten in. Tegen zijn gevoel in. Tegen zijn verstand in. Tegen de generale kerkopinie in. En dat is er een bewijs van dat Abraham aan de wet gestorven was. En goden leefden door het geloof, want de wet is niet uit het geloof. Hoort u? De wet is niet uit het geloof. Dat zeg ik niet, dat zegt Paulus in Galaten 3 vers 12. En Abraham werd niet gerechtvaardigd omdat hij overeenkomstig de wet handelde. Nee, hij geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. U zegt, wacht even, wat dacht u van Rut? Die tegen de wet in op de dorstvloer aan de voeten van Boas ging liggen. Dat had toch op de minste schijn des kwaads. Maar Rut handelde door het geloof. En Boas nam haar geloof in geloof over. Ja, vervolgens wijs ik u op Rahab de hoer. Die door het geloof de verspieders ontvangen had en verborg. En de soldaten van Jericho met een leugen om de tuin leidde. Nou geliefde, die leugen van Rahab was in Gods ogen geen leugen. U zegt, wat dan? Dat was een krijgslist des geloofs. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame. Als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Hoort u het? De leugen van Rahab was geen leugen. Dat was een krijgslist des geloofs. Ja, de godsdienst wijst altijd met de vinger naar dit soort anti-wetsdaden in het leven van Gods volk. Maar dat is er een bewijs van dat men niet aan de wet gestorven is. We leven in wettische tijden. En ik weet zeker dat heel de gereformeerde gezindte op de been zou komen. Om Abraham publiek te beschuldigen van een poging tot doodslag als hij op Gods bevel op de Dam in Amsterdam gedaan zou hebben wat hij op Moria alleen voor Gods oog heeft gedaan. Het ongelovige oog kan dit soort dingen niet verdragen. Maar God keurt het goed, want wat het geloof doet. Het geloof ziet namelijk niet op de wet. Maar op God en zijn woord. Wel nu, als Gods woord genoemde anti-wetsdaden van onder andere Abraham, Simson, Rut, Hosea, onder de noemen van geloof schaart, dan is het onmogelijk om de wet als regel, als leefregel voor de gelovigen voor te schrijven, want dan zou de genoemde Bijbelheilige op grond van die regel verloren zijn gegaan. Maar dan zou God ophouden God te zijn. Weet u wat de wet is, geliefde? Zal ik het eens zeggen? De wet is regel en lijkbezorger voor het vlees, maar niet voor het geloof. Want de wet is niet uit het geloof. Het geloof rekent alleen met Christus. En zijn liefdesgeboden zijn voor het geloof niet zwaar. Wat is de wet van Christus? Is dat de wet der 10 geboden? Dan maak je toch wel een fatale vergissing. De wet van Christus, dat is de wet der liefde. De wet der liefde en des geloofs. Dat is niet doen hoor. Ja, dat is er een vrucht van. Maar in Christus. En we zien dus dat de gehoorzaamheid des geloofs niet altijd in overeenstemming is met de letter van de wet. En dat is er weer een duidelijk bewijs van, dat de wet als zodanig ons leven, dat de wet als zodanig niet ons leven bepaalt, en geen regel des levens kan zijn voor de gelovigen. hoewel Gods kinderen niet uit eigene beweging genoemde gevallen navolgen. Nee. Ik heb u die voorbeelden genoemd, maar niet ter navolging, hoor. Uit eigene beweging. Dan is het zonde. He, maar Gods geboden bewaren en die onderhouden als een vrucht van het gode leven, maar niet als vrucht van het doen. Denk erover dat Gods volk, Gods ware volk, Gods geboden bewaren en die onderhouden. Maar in Christus, hè. En bovendien, de geestelijkheid van de wet strekt zich miljoenen keren wijder uit dan het bekrompen doen van de mens. Weet u wat de psalmist hiervan zegt? In alle volmaaktheid van de wet heb ik een einde gezien. Hè? Want uw gebod is zeer wijd. Of in alle volmaaktheid van het doen van de mens heb ik een einde gezien. Want die man die wist iets van de geestelijkheid der wet. Nou, de geestelijkheid van de wet stelt al het doen van de mens onder de vloek. Al je vrome doen, al je best doen, je vrome kerkgang, je eigen gemaakt geloof, netjes leven, het is allemaal onder de vloek. Dus de volmaaktheid ligt niet in het doen, maar in Christus door het geloof. Ja, dat is nou iets ongrijpbaars voor een mens. Ja, precies. Maar als het grijpbaar is, dan is het vervloekt. Maar omdat alle dingen niet stichten, dan moeten de gelovigen niet te koop lopen met geloofszaken die de schijn des kwaads in zich hebben. Dat moet ik ook zeggen. Heb gij geloof, heb dat bij uzelf voor God. He, zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. En we mogen om die reden de bijzondere geldigheid van Gods besluit nooit eigenhandig uitspelen tegen de algemene geldigheid van de wil des bevels van God. Ja, ik weet niet of u me verstaat. Dus wil ik het nog wel weer zeggen, dan wil ik het nog een keer zeggen. Paulus zegt, om het nog een keer te zeggen is me niet verdrietig, maar het is u nuttig. We mogen de bijzondere geldigheid van Gods besluit nooit eigenhandig uitspelen tegen de algemene geldigheid van de wil des bevels van God. Kom ik straks nog meer op terug. Gods wet is geen schoolreglement die je ongestraft kan overtreden. Integendeel. Gods wet eist volkomen gehoorzaamheid. Op straffen des drievoudige doods. En als de wet zich laat gelden, geliefde, dan moet de mens sterven. Omdat hij de wet niet houdt. In geen delen. Zondige tegen één gebod maakt schuldig aan alle. Nou, wat wil je dan? Wil je er nog een goede vinger op hoog steken? Een goede gedachte koesteren? Aan het vonnis der wet, geliefde, daar is geen ontkomen aan. Hoor. Aan de zijde van de mens. Die mens moet sterven. Maar in zijn dood wordt die mens Gods besluit in Christus geopenbaard en leven. Als de Heer je gaat bekeren en je komt met alles van jezelf in de dood uit, omdat de wet zegt, er deugt niks van en ik eis volmaakte werken, dan wordt die mens Gods besluit in Christus geopenbaard en leven. U zult zeggen, wat blijft dan de wet? Nou, de wet is voor eeuwig in de ark gelegd. Komt geen mens meer aan te pas. In Christus. En in en door Christus is de wet volkomen vervuld. Voor het geloof bestaat er geen doen, omdat de wet vervuld is. Daar kan niets aan toegevoegd worden. Daar kan niets aan het volmaakte offer van Christus toegevoegd worden, met nog een goede zucht. Nee. Van Christus wordt gezegd dat hij in de hemel is als het lam staande als geslacht. De littekenen die Christus door onze zonde heeft opgelopen, die waren ook in zijn verheerlijk lichaam zichtbaar. Het blijven dus eeuwig zichtbaar als merktekenen van onze eeuwigdurende verlossing van het vonnis der wet. Tenminste als we het eigendom van Christus mogen zijn. En die merktekenen, die toont de Heer wel eens als een kerk, als zij door droefheid bezwijken of door de beproeving zodanig worden aangevallen. En dan krijgen ze van de Heer te zien in welke handen ze gegraveerd staan, in de handen van Christus. Als er geen eeuwigdurende wet zou zijn, geliefde, dan zouden de littekenen van Christus geen enkele betekenis hebben. In de hemel is er vanzelf geen eisende wet. Zoals die in de hel altijd zal zijn. Maar in de hemel is de vervulde wet namelijk in Christus en de littekenen in zijn lichaam zijn de keurmerken, de zegels van zijn volbrachte middelaarswerk. En daarom zingen de hemelingen een nieuw lied. Geen oud lied, maar een nieuw lied. Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht. Met uw bloeden. Uit alle talen, geslachten, natie en volkeren. Dus aan de wet, geliefde, er komt geen mens meer aan te pas, want de wet ligt onder het verzoendeksel. De wil van God is in Christus geopenbaard, namelijk om in hem te geloven. En we hebben ons te houden aan de geopenbaarde wil des Heren. Dat is de algemene wil des bevels van God. Ik heb het daar straks genoemd. Dat we de bijzondere geldigheid van Gods besluit nooit eigenhandig mogen uitspelen tegen de algemene geldigheid van de wil des bevels van God. Nou, wat is de algemene wil des bevels van God? Dat is de geopenbaarde wil van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bekering is een eenzijdig godswerk. En het geloof is en blijft een gave gods. Maar toch zal God om die reden de wil des bevels, in het kader van het bevel van bekering en geloof, nooit wijzigen. Aangezien het bevel van bekering en geloof voor sommigen wel een reuken des doods ten dode is, maar voor anderen een reuken des levens te leven. Dat zien we bij die bij die stokbewaarder. Als Paulus zegt, wat moet ik doen, lieve Heer, om zalig te worden? Dan zegt die stokbewaarder, zegt Paulus, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En ga je nu huis. En toen was het voor die stokbewaarder, die het zwaard des gewetens, want de wet is een zwaard des gewetens, die het zwaard des gewetens op zijn keel had om zichzelf van het leven te beroven. Doe u zelf geen kwaad. En toen was de wil des bevels van God, werd voor hem een reuken des levens ten leven. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dus als de toepassing des geestes gepaard gaat met de wil des bevels van God, of andersom gezegd, als de wil des bevels van God tot bekering en geloof gepaard gaat met de toepassing des geestes, dan is dat zaligheid en de zaligheid in de toepassing betreft de wil des besluits van God. Dan kom je dan achterna ontvangen genade. Als de Heere gaat bekendmaken, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is de wil des besluits van God. En dat besluit, geliefde, dat is onberouwelijk en onveranderlijk. Want God is onveranderlijk. Ja. En het veranderen van de wil des bevels in de wil des besluits, dat heeft alleen betrekking op het oordeel. God kan een oordeel afkondigen, maar hij kan het oordeel ook afwenden. En dat is juist wat er in het kader van de bekering gebeurt. Gods kinderen weten er allemaal bevindelijk van. Als zij veroordeeld staan of stonden krachtens de wet Gods, en als Christus in dat oordeel wordt geopenbaard, dan wendt de Heer het oordeel af. Omdat hij het oordeel op zijn zoon afgewenteld heeft. God ziet de zonde niet door de vingers, hebben we gezegd. Maar hij wendt het oordeel af op zijn zoon. Want dan blijkt dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. En o geliefde, de toepassing van deze zaak is wel zo'n eeuwig wonder voor een verloren ziel. Vanwege de toepassing van dat wonder van vrije genade in Christus reisde de moorman zijn weg met blijdschap. En die man die heeft nooit meer achterom gekeken. Nee. Het is verschil met de vrouw van Lot. Die keek achterom. Ja. Want waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Maar die moorman die heeft nooit meer achterom gekeken. Maar die heeft op Christus gezien. Met de ogen des geloofs. En voor Christus hoef je niet achterom te kijken, geliefde, want Christus gaat altijd voor. Hij gaat altijd voor. Hij gaat altijd voor zijn volk uit. Christus zegt niet voorwaarts, hij zegt volg mij. Altijd voor. Nou, geliefde Abraham had dat wonder van vrije genade reeds had aan dat wonder reeds kennis. En zoals hij gerechtvaardigd is geworden, was ook zijn wandel. Hè? Namelijk, als een goddeloze, krachtens de wet van God. Ja. En Abraham kon het beoefenen, hetgeen Paulus leert, door de Heilige Geest in de Colossensebrief. Hè? Weet je wat hij daar zegt? Gelijk dan Christus Jezus den Heere. He, gelijk gij dan Christus Jezus den Heer hebt aangenomen, dan komt het, wandelt alzo in hem. Als een goddeloze, gerechtvaardigd en geheiligd. Als een goddeloze aangenomen, als een goddeloze gewandeld in hem. Niet als een vrome, maar als een totaal vleeselijk verkocht onder de zonde. Wandelt alzo in hem. Ja, ik voel wel geliefde dat deze leer strijdt tegen vlees en bloed. Wat heb ik met vlees en bloed te maken? Wat heb ik ermee te maken? Wat heb ik met mijn eigen vlees en bloed te maken? Gods woord leert. Als Christus uw gerechtigheid is, geliefde, bekommer u dan niet over goed en kwaad. Niet over zonde en de wet. Maar wandelt zoals gij in Christus aangenomen en gerechtvaardigd zijt. Wandelt al zo in hem, als een goddeloze, verkocht onder de zonde. Maar gegrepen van onder eeuwige armen. Nou, u begrijpt wel, die wandel, dat is niet een leven in de zonde. Dat is onmogelijk. Nee, weet je wie er in de zonde leeft? De oude mens. Maar de nieuwe mens in Christus leeft niet in de zonde. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Anders was Christus te vergeefs gestorven. Als dat mogelijk zou zijn. Dat is onmogelijk. Gods volk heeft geen oude mens meer. Want de oude mens, dat is de mens in zijn hoedanigheid onder de wet. Dat is de oude mens. De oude mens leeft van werken, dit doen, dat nalaten. Maar Gods volk, ja, Gods volk die zondigt toch, ja. Door het lichaam der zonde, waar. Ze hebben nog een lichaam der zonde. Is dat dan niet de oude mens? Nee, dat is niet de oude mens. Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Die oude mens is na ontvangen genade ontzield. Het leven is eruit. Ja. Nou, vlees kan God niet behagen. Nee, precies. En we zijn enkel vlees. Ja. Ook na ontvangen genade. Juist na ontvangen genade. En zo heeft Abraham op Gods bevel Isaac geofferd als een goddeloze kracht, dus de wet Gods. Niet in antinomiaanse zin, die het zo uitleggen dat ze in duivelse. Nee, Abraham heeft als een goddeloze Isaac geofferd, kracht, dus de wet Gods, maar niet in antinomiaanse zin, maar op Gods bevel. Het handelen tegen de geopenbaarde wil des Heren geschiet nooit op initiatief van de mens, maar altijd op het bevel des Heren. Of door extraordinaire drijvingen des geestes. Ja. Ja, dat is ook weer een denking. Nou, niet over uitweiden. Nee, maar dat komt u duidelijk bij Simson openbaar. En zo heb Rahab de hoer ook gehandeld met die verspieders. Het bijzondere bevel des Heren. Hè, plus de extraordinaire drijvingen des geestes. Die zijn niet te wederstaan. Ook niet door Abraham. En dat geldt ook ten aanzien van de wedergeboorte. Daarin is God niet te wederstaan. Gods genade is dan ook onwederstandelijk. Irresistible grace. Onwederstandelijke genade. De Arminianen zeggen, je kan God wederstaan. Je kan je wedergeboorte tegenhouden. Nou, dat is echt een leer uit de hel. Hoor. Dat is echt een leer uit de hel. God zegt, ik wil en zij zullen. Maar geliefde, God heeft geen twee willen. Er is een wil des bevels en een wil des besluits van God. Eigenlijk kan ik dat geen eens uitleggen. Dat kan alleen maar door het geloof verstaan worden. Ik kan het niet aan je verstand praten. Nee. Maar er is een wil des bevels en een wil des besluits van God. En Gods geopenbaarde wil is de wil des bevels. Namelijk, bekeert u en gelooft het evangelie. En aan dat bevel heeft een ieder zich te houden. Ieder mens. Hè, Dat bevel komt tot een ieder in de prediking van het woord. Maar de wil des besluits van God betreft zijn verborgen raad. Gods verborgen raad, dat is verboden terrein voor de mens. Tenzij God iets van zijn verborgen raad aan de mens openbaart. We zien dat bij Jona, dat hij de wil des bevels moet preken in Nineveh. En de wil des bevels van God over Nineveh hield de totale verwoesting in voor de stad en de inwoners. Maar toen de Ninevieten zich tot God bekeerden op de prediking van Jona, op de oordeelsprediking van Jona, toen openbaarde de Heere zijn verborgen raad in de wil des besluits. Want er staat, en God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en het deed het niet. Nou, de wil des besluits van God, die kan niet veranderd worden. Terwijl de wil des bevels van God, de algemene wil van God, die is onderworpen aan de wil des besluits. Op grond van de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Jezus, de wil des bevels van God. Christus heeft volkomen genoeg gedaan aan de wil des bevels van God, geopenbaard in de wet Gods. Doe dat en gij zult leven. En op grond daarvan kan God de wil des bevels, zoals Jona moest spreken in de stad Nineveh, veranderen in de wil des besluits. Want God had besloten de stad niet te zullen verderven. Maar wel in het kader van de wil des bevels. En Joden moest eerst het oordeel preken. Opdat de mensen zich zouden bekeren. Ja. En Abraham gehoorzaamde God krachtens de wil des bevels om Isaac te offeren. Dat was de wil des bevels van God. Maar Gods besluit was om Isaac in het leven te behouden. Maar daar kon Abraham niet mee werken. Abraham gehoorzaamde God krachtens de wil des bevels. En Abraham handelde daarin dwars tegen de geopenbaarde wil des Heren in. Dat was ook de wil des bevels, geopenbaard in de wet Gods. En hij gehoorzaamde God als zijnde een overtreder van de wet. Nou, hierin betoonde Abraham zich weer als de vader aller gelovigen, Namelijk als een voorbeeld in het geloof. Ik zeg, als een voorbeeld in het geloof, niet als een voorbeeld van de wet. Als een voorbeeld in het geloof. Abraham heeft niet met God getwist in een poging om de offeranden van Isaac af te wenden. Nee, Abraham is op Gods bevel gegaan, omdat Gods bevel onwederstandelijk irresistibel was. Al ging dat bevel ook dwars tegen de wet Gods in. Het geloof ziet van de wet af. Ziet op God in Christus. Anders is er geen zaligheid mogelijk, geliefde. Als je op Christus ziet, dan gaat, in het oordeel. Je ziet dat met het volk Israël die gebeten waren door de slangen. Dan wordt dat oordeel niet afgewend. Tenzij ze kijken door het geloof op de verhoogde slang, op Christus. Christus doet de wet niet teniet. Nee, want die niet kijken, die stierven. Die mensen die stierven. Nou, Abrahams gehoorzaamheid aan Gods bevel, dat tegen de wet inging, dat was niet buiten Bijbels. Want ook dat staat in het woord beschreven, namelijk dat God de wet overstijgt. God is meerder dan de wet. Indien ons hart ons veroordeelt door de overtuigingen van de wet, God is meerder dan de wet. God is meerder dan ons hart. En God kan bevelen wat hij wil. Ja, ik heb al gezegd, ik kan dat met woorden niet begrijpelijk maken. Alles wat begrijpelijk is, moet je goed luisteren, alles wat begrijpelijk is, heeft met het geloof niets meer te maken. Geloofsleer is geen begripsleer, maar in onze dagen wil men Gods waarheid omvatten door de bedorven ratio. En daarom is het zo donker, geliefde. God wil geloofd worden, maar God kan niet begrepen worden. Nee. Ook de wandel des geloofs is voor het vlees dikwijls, altijd onbegrijpelijk. De wandel des geloofs, dat is een onbegrijpelijke wandel. Voor het vlees. Het vlees verstaat niet de dingen die des geestes God zijn.
Vlees onderwerpt zich niet en kan, en het kan ook niet. Vlees kan God niet behagen. En dat leeft alleen Gods volk in, hè? Want alleen Gods volk heeft kennis aan het totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Nou, als je zo mag wandelen, is de hoogste stand in het geestelijke leven. Vleeselijk, verkocht onder de zonde, is de hoogste stand in het geestelijke leven. Paulus zegt, ik dank God. Ja, dan ga je God danken. Omdat er in het vlees niks meer te danken valt. Alleen maar oordeel. Nou, Abraham was niet minder vleeselijk dan Paulus. En dat totaal vleeselijk zijn, geliefde, waarvan Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 14, waar Kolbrugge die prachtige preek over geschreven heeft. Romeinen 7 vers 14, dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Ja, ik voel wel dat uw vlees hier, dat komt er dwars tegen. Hè? Niet te verstaan. Want vlees wil zich altijd mooier voordoen dan het is. Hè? Maar van een oude mens, geliefde, daar valt niks goeds van te zeggen. Hè? En van een bekeerde mens nog minder. En daar wist Abraham wat van te vertellen. En daarom heeft hij alle hoop op vlees laten varen, op zijn eigen vlees. En heeft hij alle hoop en vertrouwen op God gesteld. Waarom? Omdat Abraham totaal vleeselijk was, verkocht onder de zonde. En in die stand des geloofs heeft Abraham Isaac geofferd. Ziet u ze gaan, Abraham en Isaac en de twee jongens. 3 dagen hebben ze gelopen. Kun je nagaan hoe Jona, ja, was een stad van 3 dagreizen. 3 dagen hebben ze gelopen. Toen zijn ze gekomen op de plaats die God hen gezegd had. Bij de berg Moria. Maar geliefde, Abraham was ook maar een mens van gelijke beweging als wij. Er zal wat in die Abraham omgegaan zijn, geliefde. Maar er zal ook wat in Isaac veel omgegaan zijn. Want om te offeren had men een offerdier nodig. Maar ja, dat was juist wat eraan ontbrak. Tenminste voor het aanzien. Maar Abraham handelde door het geloof. Dat blijkt uit hetgeen Abraham tot zijn jongen zegt. Blijf gij hier met de ezel. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, mooi horen, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham zegt niet, dan zal ik tot u wederkeren. Nee, Abraham spreekt hier in het meervoud. Gelovende dat God zijn zoon weer uit de dood kon doen herrijzen. Abraham geloofde dat hij zijn zoon moest slachten en dat het ook werkelijk zou gebeuren. Maar hij geloofde tevens dat God zijn zoon weer uit de dood kon doen herrijzen. Ja, dat is altijd Goden verheerlijkend, hè? Om in bezaaide en onbezaaide wegen op de Heere te blijven vertrouwen. Om een kind van God voor zijn, hè? Dat is waar. Er is tegenwoordig geloofsvertrouwen, dan zeg je, ja, je moet je eigen maar een God toevertrouwen. Dat weet God niet vanaf, hoor. Nee, er moet iets recht gesproken worden. Er moet iets recht gesproken worden in je leven. De zonde moet er eerst tussenuit. Anders kun je God wel vertrouwen, jazeker. Dat je verdoemd zal worden. Denk erover dat de Heere dat zal doen. Als de zonde er niet tussenuit zit, dan zal God je verdoemen. Maar het was wel een zware geloofsbeproeving, hè, die Abraham hier moest ondergaan. Eerst had de Heere hem beloofd dat Sara het kind der beloftenis zou ontvangen. Hè, terwijl het gans onmogelijk was, want Sara was te oud om te baren, onvruchtbaar. Maar de Heere had de belofte een paar keer bevestigd in het leven van Sara en het leven van Abraham. En door de onmogelijkheid heen was Sara bevrucht geworden en had Isaac gebaard. Maar toen Isaac er was en toen, ja, was een opgroeiende jongen. Hè, maar nu krijgt hij het bevel om die jongen te offeren. Een beproeving. En nu leek de belofte ijdel. Want nu krijgt Abraham het bevel om zijn zoon te offeren, het kind der beloftenis, waaruit het beloofde zaad geboren zou worden. En juist die ene zoon moest Abraham Goden den Heere offeren. Ja, Abraham zal hier wel door al zijn vroomheid, door heel zijn bekering gezakt zijn. Want Abraham kon niet meer steunen op gebroken rietstaven. Want alles kwam hem nu te ontvallen wat God hem beloofd had. En nu de Heer het kind der belofte wederrechtelijk kwam op te eisen, heeft Abraham zich met ziel en lichaam in de handen Gods geworpen. En is op Gods bevel gegaan. Hè, met zijn geloof in de onzienlijke is Abraham niet beschaamd uitgekomen. Maar denk erover dat die beproeving, dat was een zware beproeving. Mijn geliefde, de beproeving des geloofs is veel kostelijker dan het fijnste goud op aarde. He, want de beproeving des geloofs werkt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. He, degene die erdoor geoefend worden. Dan kunt u in de duisternis zitten, geliefde, en toch licht hebben. He, want degene die in duisternissen is gezeten en geen licht heeft, volk des Heren, die betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Nou, dat mocht Abraham hier beoefenen. Want die 3 dagen lopen naar de berg Moria, dat was een wandel des geloofs in dikke duisternis. En ziet u Abraham en Isaac de berg beklimmen, geliefde, met het offerhout en met het slachtmes. Maar dan vraagt Isaac verwonderd aan zijn vader: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Is dat wel eens uw levensvraag geweest, geliefde? Waar is het lam ten brandoffer? Voor mij persoonlijk. Nou, de wet Gods brengt het lam Gods niet mee, hoor. De wet openbaart alleen het vuur van Gods toorn. En het brandhout der hel. Dat was hier bij Abraham en Isaac wel niet het beeld. Want beide waren Gods kinderen. Hè, maar de vraag die Isaac stelt, waar is het lam ten brandoffer, is in geestelijk opzicht geen vreemde vraag. Tenminste, dat zou geen vreemde vraag moeten zijn. Isaac is hier geen beeld van Christus, maar van de kerk. Want bij Christus ging het zwaard van Gods gerechtigheid erin, erdoor. Maar bij Isaac wordt het mes afgewend, dat zullen we straks zien. Hè? Isaac werd aanvankelijk als het lam ten brandoffer opgeëist. Betaal wat gij me schuldig zijt. Maar als Abraham antwoordt de vraag van Isaac met de taal des geloofs. Niet met de taal van de wet. Weet je wat Abraham doet? Die gaat aan zijn zoon het evangelie verkondigen. Weet je wat hij zegt? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Ja, Isaac kreeg hier de belofte Gods tot rechtvaardigheid des geloofs te vernemen, hè, door de korte preek van Abraham zijn vader. En zo kwamen ze bovenop de berg Moria en Abraham maakte het altaar gereed. Nou, Isaac zou wel vreemd gekeken hebben. Het hout erop, het vuur. En toen bond hij zijn zoon Isaac daarop. Maar weet je wat we niet lezen, geliefde? Dat Isaac zich verzette, daar lezen we niks van. Op de verkondiging van het evangelie door de mond van Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, heeft Isaac zich aan Gods wil onderworpen. De wet onderwerpt de mens niet. Dat doet het evangelie. Isaac heeft zich aan Gods bevel onderworpen en zich gewillig laten binden. En toen hief Abraham het mes. Dat is wat geweest, geliefde. Maar dat is nu de gang van de kerk. Want als Christus zich achter het recht van God verbergt, dan moet de kerk sterven. Maar bij Christus ging het mes erin. Het zwaard van de wrekende gerechtigheid Gods over de zonde. Isaac had dat moeten ondergaan, dat oordeel. Maar de Heer Jezus was in zijn plaats gaan staan. Hè? En Isaac ondervond dat hij het moest ondergaan. En onder dat heilige recht was hij gewillig. Omdat Christus gewillig was geworden van eeuwigheid. Om die prijs der zielen, dat rantsoen, voor de kerken Gods volkomenlijk te voldoen. Ook voor Isaac. Christus heeft zich borg gesteld en is onder Gods recht verloren gegaan. Voor wie? Voor Isaac en voor de ganse kerk. Want in uw zaden zal het zaad genoemd worden. Dus Christus, Isaac had Christus in zijn lendenen. Eigenlijk moest Abraham zijn ganse zaligheid opofferen. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En toen het mes naar beneden ging, geliefde, was Isaac reeds der wet gestorven. Want hij ging gewillig op het altaar liggen om de genadeslag te ontvangen. En toen hij in geestelijke zin gestorven was, toen hoefde hij niet te sterven. Type van de kerk. Want toen greep God in. Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. En van Isaac zeiden we dat hij al gestorven was voordat het mes erin ging. Want dat is wat de Heere zijn kerk doet inleven. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat moet inleving worden hoor. Dat is niet meer zo'n loze belofte. Dat is niet meer zo'n een voorwerpelijke belofte. Gods volk ontvangt Christus in de belofte. Gods volk leeft niet van belofte. Gods volk leeft van Christus in de belofte. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan heb je op dat altaar gelegen. Dan heb je met je hoofd op het blok gelegen. Maar de Heere zegt, Abraham, doe die jongen geen kwaad. Want die kan niet betalen. Isaac kan niet betalen. We zullen er eerst eens een versje voor zingen. En wel van de 40ste psalm. Psalm 40. Daarvan het vierde zangvers. Psalm 40. Vers 4. Brand offeren nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Psalm 40, vers 4. Kinderen hadden moeten ondergaan, heeft Christus gewillig ondergaan in hun plaats. Want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Ook Abraham niet. Isaac ook niet. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven tot de rantsoen voor velen. Nou geliefde, dat is pas reine en zelf opofferende liefde. Dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Ja, dat is nog te begrijpen. Hè? Voor zijn vrienden. Maar dat iemand zijn leven geeft voor vijanden, voor goddelozen, nee, dat versta ik niet. Dat begrijp ik niet. En daar heeft Gods volk een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te ontwonderen. dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Om niet. Nou, daar komt de kerk nooit mee klaar, hoor. Dan krijgen ze ook nog genoeg van. Van die God. Nee. En toen Abraham zijn mes op Gods bevel liet zakken, is Isaac in de vrijheid gezet der kinderen Gods en van de banden des doods bevrijd. En toen werd Abraham in zijn geloof bevestigd, hè? Want de Heere vervolgde, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt. Staat los, hè? Staat los. Dat gij God vrezende zijt. Staat niet dat die God vrezende zijn, nee. God vrezende. En dat gij uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen is Abraham in zijn geloof gesterkt, bevestigd en verzegeld geworden. Ja, er is een onderscheid tussen de zekerheid van een aanvankelijk gelovige en de zekerheid van een bevestigd kind van God. God bevestigt de volk, is bewust verzegeld met de Heilige Geest en hebben de zekerheid niet meer in het gevoel van de ervaring, maar in God zelf. Hè? Want de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dat is een onderscheid. Al Gods kinderen zijn in Christus gerechtvaardigd, hè, voor God, in de vergeving van al hun zonden. En daar hebben ze allemaal kennis aan, hoor. En die het anders leren, dat zijn leugenprofeten. Maar er is verschil in zekerheid. De zuigelingen in de genade geloven als zij de gevoelige ervaring hebben, hè, van hun aandeel in Christus. Maar de vaders in de genade is het gegeven te geloven. Ook te geloven als de duivel hun de vloeken door het hart doet slaan. Ja, Paulus geloofde ook terwijl die engel des Satans hem met vuisten sloeg. Dat is wel een onderscheid. Mijn geliefde Abraham, die was al verzegeld geworden voordat hij Isaac ten offer bracht. Ja, maar dat wil niet zeggen dat vaders in de genade geen bevestiging en versterking des geloofs meer behoeven. Nee. Ik zou je wat anders zeggen. Vaders in de genade zijn wat dat betreft net zo afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest als zuigelingen in de genade. Abraham is niet beschaamd uitgekomen met zijn geloof. Let wel, met zijn geloof in God. Abraham geloofde niet in zijn geloof, maar in God. En God heeft de beloofde zaak in het leven van Abraham heerlijk vervuld. En heeft een lam ten brandoffer voorzien met dat rammetje dat achter Abrahams rug in de struiken verward zat. Nu had Abraham niks aan dat rammetje, hoor. Maar dat rammetje verwees naar het lam Gods. Abraham stond daar op de berg Moria in het geloof. En de Heere wees hem met dat rammetje naar dat lam Gods dat eens geslacht zou worden voor de zonde der... voor de zonde der uitverkoren. Dat kun je ook zeggen voor de zonde der wereld. Want zo leren ze zich kennen. En dat beloofde zaad, dat geslachte lam, heeft Abraham van verre gezien en omhelst. Dat was een geloofszaak. Dat was een wandel des geloofs. Niet Isaac, maar dat rammetje was een type van Christus. Hè? Isaac was een type van de kerk. Het zwaard ging er bij hem niet in. En Christus was het lam ten brandoffer dat de Heere voorzien zou. Christus heeft zichzelf gewillig laten verstrikken in de struiken van onze ongerechtigheid. Om zichzelf als een lam ten brandoffer op te offeren voor zijn vader in plaats van zijn volk. De Heere zal het voorzien. Een volk van God, toen je daar gekomen was op de plaatsen des gerichts, waar je uit moest roepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Wat is er toen gebeurd? Toen heeft de God het vraagzwaard der wet voor de ogen des geloofs afgewend. Strek uw hand niet uit tegen deze zondaar en doe hem niets. Want ik heb verzoening voor hem gevonden in het bloed des lams. Maar opdat het recht der wet vervuld zou worden, heeft God tot dat goddelijke zwaard der gerechtigheid gesproken. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Mijn lieve zoon, sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Nou, Christus is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Hè? Maar hij is ook van God geslagen geweest En de herder heeft alle klappen opgevangen die wij verdiend hadden. Volk des Heren. Christus heeft het wraakzwaard van Gods toren over de zonde opgevangen in zijn middelaarshart. En om die reden ging Isaac vrij uit. En de ganse kerk met hem. De strik brak los. De strik is losgebroken en wij zijn vrijgeraakt. Dat mag de kerk zingen. Als ze verlost worden van de banden der hel. En van de ketenen des duivels. En de schapen van Christus zullen verstrooid worden. Hè? Maar God heeft in Christus plaats bereid voor de zijne. Hè? Want hij neemt hen op in zijn heerlijkheid. Als ze dit leven mogen afleggen. En kindersheren, wat heeft u toen gezongen? Hè? Toen de strik van de duivel is losgebroken. En toen Christus zich als... Toen de Heer Jezus zich heeft borg gesteld in uw plaats. Toen Christus, toen de man van smarten zich aan uw ziel heeft geopenbaard. Wat heeft u toen gezongen? Ik zal het wel zeggen, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En toen het wraakzwaard van de wet mij dreigde te doden, is Christus tussen beiden getreden. En heeft hij het zwaard van de goddelijke gerechtigheid opgevangen in zijn middelaarshart. Nou geliefde, er is dierbaar bloed genoeg en genade overig. En nog roept de zaligmaker u toe, aan alle die het horen, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt vanwege de zonde. En ik zal u rust geven. Geliefde kinderen in ons midden, begeef je tot die bloedfontein, opdat je van je drek gewassen zult worden, ja van al je vuile zonden, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En op de berg des Heren zal het voorzien worden. En toen heeft Abraham den Heren nogmaals, toen heeft de Heren zich nogmaals aan Abraham zijn belofte bevestigd, en gaan het beloofde zaad. Dat hebben we opgelezen in Genesis 22 vers 18. In uw zaad zullen gezegend worden. Alle volken der aarde. En we hebben het al gezegd. De Heer zegt nu niet meer. In u zullen gezegend worden. Maar in uw zaad zullen gezegend worden. Dat zaad is Christus. Niet Isaac. Isaac is in dat zaad gezegend. En dat geldt voor al Gods kinderen. Gods volk is een verkregen volk. Een priesterlijk volk. Een uitverkoren geslacht. Koninklijk priesterdom. Geroepen uit alle volken der aarde. Want in vers 17 staat. En uw zaad zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten. Nou, Christus heeft de poorten der hel overwonnen. Zodat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Uw zaad. Christus zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten. Ja. Want in Christus, en in Christus al zijn kinderen, want in Christus is Gods volk meer dan overwinnaar. Hè? In hem zullen zij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde erfelijk bezitten. En de psalmdichter die zegt het, hè? Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die uw naam beminnen, erfelijk wonen. Nou, wat doe je nou aan een erfenis? Niks. Oké, ontvang het vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Hè? Dus God wil niet een slachting, maar overgave. De Heer maakt zijn volk gehoorzaam onder de eis. Hè? En wanneer men daar gebracht is, dan geeft God wat hij zelf eist. Want op de berg des Heren zal het voorzien worden. En dan lezen we verder, geliefde. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens. En zij maakten zich op en gingen tezamen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Nou, wat zullen Abraham en Isaac aan Sara van de wonderen Gods verteld hebben. Dat geloof je toch ook wel zeker, hè? Ja. En Sara, die zal wel meegewonderd hebben. Want het was ook een vrouw des geloofs. Maar spoedig hierna is Sara, de moeder aller levenden, gestorven. Ja, dat was Eva, zult u zeggen. Maar ook Sara was de moeder aller levenden, want uit haar is het beloofde zaad geboren, hè? Het levende zaad. Maar zelf was ze sterfelijk, vanwege de zondeval. Sara is 127 jaar oud geworden. En dat is voor onze begrippen een hele leeftijd. Maar al wat uit het stof is, dat bekomt een eind door de tijd die alles schendt. En dat moest Sarah nu ondergaan. En Abraham en Isaac moesten het meemaken.
Maar geliefde sterven was, dat was voor de oude Sarah niet erg, nee.
Want God had Sarah een plaats bereid. God had een woning voor Sarah in het hemelhof bereid. Hij nam haar op in het vaderhuis. Op aarde had zij in tenten gewoond met haar man. Hè, maar nu mocht zij ingaan in het nieuwe Jeruzalem waar de straten van goud zijn. En waar Christus in de troon zit, de rechterhand Gods des Vaders, die haar gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En daar gaat Abraham Sarah begraven, te Kiriat Arba. Dat is Hebron, in het land Kanaan. En dan lezen we dat Abraham die ook rouw bedrijft vanwege het sterven van Sarah. Want er staat in Genesis 23 vers 2. En Abraham kwam om Sarah te beklagen en te bewenen. Abraham droeg leed om Sarah, want vlees kan vlees niet missen, geliefde. En Abraham en Sarah hebben dus een gezegend huwelijk gehad. Maar Sarah was de bruid van Christus en daarin is nog man nog vrouw. Maar tussen Abraham en Sarah in het huwelijksleven bestond een dubbele liefde. Hè? De natuurlijke liefde en de liefde van Christus. In de natuur hadden Abraham en Sarah elkaar lief gehad. En Sarah noemde Abraham haar heer. Want geliefde, het huwelijk ziet ook Christus en zijn gemeente. Maar wel in de volgorde van de scheppingsorde. Hè? God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw. En Sarah noemde haar man haar heer. Niet uit slaafse vrees, maar uit achting voor hetgeen Abraham voor haar was. Onder Christus. Abraham en Sarah waren voorbeelden in het geloof. Hè? Volgt hen na. Nee, dat staat er niet. Hè? Weet je wat er staat? Volgt hun geloof na. Je moet Gods kinderen niet nadoen. Want dan kom je in de dood uit. Ja, de preek is een dominee in Springfort. En die had het de hele preek over Noach. Noach was een rechtvaardige man en we moesten allemaal Noach navolgen. Want Noach was een prediker der gerechtigheid. En een godzalig man enzovoort. Moesten we Noach allemaal Noach nadoen. Maar toen de dienst afgelopen was, werd ik gedrongen om naar de consistorie te gaan. En ik zei tegen die dominee, u hebt de hele preek de gerechtigheid van Noach gepreekt, maar de gerechtigheid van Noach redt niet van de dood. Ik zei tegen hem, als ik Noach moet genadoen zoals u gepreekt hebt, dan lig ik vanavond nog stom, dronken en spiernakend in mijn tuin, net als Noach in zijn tent. Ik zei tegen die dominee, u had de gerechtigheid van Christus moeten preken, voor al degenen die hun naaktheid voor God hebben leren kennen. En Noach moest het ook hebben van de gerechtigheid van Christus. Want anders had die man nog dronken in zijn tent gelegen. En wij met hem. Ja. Dat is ook een predikant die de wet tot zijn regel des levens nam. Hè? Kun je zien waar dat uitkomt. Midden in de dood. Maar de gerechtigheid van Christus redt van de dood. En daar moesten Abraham en Sarah het ook van hebben. Van de gerechtigheid van het beloofde zaad, want anders had Abraham in zijn leugen gebleven. En dan had Sarah nu nog gelachen omtrent haar verstorvenheid. En had ze nog gelachen. Maar God heeft het alleen goed gedaan in het leven van Abraham en Sarah. En dat zal al Gods ware volk bevestigen. Onvoorwaardelijk. En samen hebben Abraham lief en leed gedeeld. Hè? En nu was daar het einde gekomen voor Sarah, tenminste wat betreft hun haar aardse leven. Want nu mocht zij, nadat zij gestorven was, eeuwig leven. En delen in die vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Om ook Sarah te doen wonen in zijn huis. En Sarah werd ten graven gedragen. En ze krijgt een vorstelijke begrafenis bij de zonen Hets. U weet, Abraham had de zonen van Het een spelonk gekocht. De spelonk van Machpela. En daarin heeft hij Sarah begraven tot de dag van de wederopstanding aller dingen. Want het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind, ja tot in het duizendste geslacht. En Sarah rust nou tot de wederopstanding aller dingen. Maar dan zal ze ook Als ze mag opstaan en bij de Heere in de lucht, dan zal ze ook alle geslachten des aardbodems oordelen. Want daarin is nog man of vrouw. Geliefde, wie slecht is, keren zich herwaarts en bekeren zich tot de Heere. Want hij heeft tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Christus laat zich vinden op de bodem van de put van onze verlorenheid. En zo op Abraham, zo is Abraham gered geworden uit het Ur der Chaldeeën, uit het oordeel van zijn bestaan, van onder eeuwige armen. Amen. Lieve heren, we hebben overdacht het offer van Abraham, maar was eigenlijk niet het offer van Abraham. Want heren, Isaac is niet geofferd geworden. Christus is geofferd geworden in zijn plaats. En dat we niet zouden rusten, dat we zouden bevonden worden in dat offer, om van dat offer te leven, van dag tot dag. Want dat offer heeft geld, eeuwigheidswaarde. Dat offer is eeuwig geldend. Het offer van Christus, dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Niet het doen van Abraham, niet het doen van Noach, maar alleen de gehoorzaamheid van Christus. O lieve heren, gij mocht het nog in al onze harten toepassen. Hetgeen Abraham door het geloof heeft mogen wandelen. Het was maar wandelen. Achter zijn God aan. O heren, mochten we achter u aanwandelen. Want daar dan die weg, daarop zal de dwaas niet dwalen. En ze voelt aan geen steen stoot, omdat Christus is voorgegaan. Gedenk ons deze dag naar de grootheid uw barmhartigheid. Neem al onze zonden weg in het spreken en luisteren. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 69ste psalm. Psalm 69. Daarvan het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Ozofar, die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen, als zij mij zien verlost van smart en pijn. En ook vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er verder volgt in de versen 13 en 14 van Psalm 69.
Dat zal de Heer veel gevangenen begeven.
Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.